Ja, ik geniet nog even van het uitzicht. Volle bak. Ziet er goed uit. En vanmorgen gaat het over broederschap. Een boodschap voor broeders, maar ook voor zusters. We gaan in op de relatie tussen broers, tussen broeders in het geloof en de meerwaarde van een geloofsband. En dan beginnen we helemaal aan het begin. God wandelt met Adam en Eva in het paradijs. En hij spreekt met hen. Ze zijn nieuwsgierig naar wat God hen vertelt. En God, hij is betrokken bij Adam en Eva. Hij wil zijn leven met hem delen. En deze uitwisseling is normaal voor hen. Ze zien er naar uit, elke dag weer. En ook buiten het paradijs gaat deze uitwisseling door. Niet zo vanzelfsprekend misschien als in het paradijs, maar de uitwisseling die blijft. Want God is begaan met hen. Hij zoekt hun hart. En Adam en Eva, ze krijgen kinderen. Kaïn en Abel. Ze zijn de eerste broers in de Bijbel. En ze groeien op in een gezin waar ze de Heer kennen. Adam en Eva vertellen over de uitwisseling die God met hen heeft. En ze gaan hun kinderen hierin voor. Van jongs af aan zijn Kaïn en Abel gewend te bidden en God te zoeken. En als je naar volwassenheid toe groeit, dan wordt je relatie met God persoonlijker. Je komt voor de keuze te staan of je verder wil met God. Niet omdat je ouders dat nou zeggen. Je moet er zelf voor kiezen. En dat moeten Kaïn en Abel ook. Betrek jij God bij je leven? Overleg jij met hem? Keuzemomenten, hier richt de duivel zijn aandacht op. Hij wil je beïnvloeden dat je niet voor God kiest. Want zelf kiest hij tegen een relatie met God. Hij wil helemaal niet dienen. Hij wil juist de baas zijn over jou. Zorgen dat jij niet voor God kiest. En Kaïn, die kiest niet voor God. Want wat Kaïn ziet bij zijn ouders en bij zijn broer, dat leeft niet in zijn hart. Vanuit traditie offert hij. Het hoort er nou eenmaal bij. Abel kiest voor God. Hij offert vanuit zijn persoonlijke relatie met God. En dat vindt aansluiting bij God. Kaïn ondertussen valt ten prooi aan gedachten van verwerping. Waarom ziet God nou niet naar hem om? En wel naar zijn broer? Is hij soms minder waard in de ogen van God? Of sterker nog, is zijn broer soms meer waard? Kaïn wordt boos. Boos op de situatie, boos op God, boos op Abel. En het gevolg kennen jullie. Hij slaat Abel dood. Het lukt de boze om Kaïn zich af te laten keren van God. Het lukt om Kaïn te laten zondigen. En dan vraagt God aan Kaïn, waar is Abel? Waar is je broer? En Kaïn antwoordt, ja, dat weet ik niet. Moet ik soms waken over mijn broer? Dit geeft aan hoe de duivel inwerkt op relaties, op de relatie tussen Kaïn en Abel, op de relatie tussen broers. Vanuit Kaïn gezien is die relatie tussen de eerste broers niet meer dan enkel een bloedband. Toevallig geboren in hetzelfde gezin, maar niet bij elkaar betrokken. Vergelijking en teleurstelling liggen bij hem op de loer. Waarom vragen trekken hem in isolement? Ze maken hem onzeker. En dit zorgt ervoor dat hij vatbaar is voor leugens van de boze. Maar die onzekerheid en dat isolement, dat kan er ook voor zorgen dat jij vatbaar bent voor de boze. En Kaïn, die had Abel kunnen bevragen, zegt, hoe komt het nou dat het geloof jou meer doet? Wat doe jij nou anders dan ik? Wat kan ik van je leren? Dat was een mooi gesprek geworden, denk ik. Kwetsbaar over hoe je zelf in het geloof staat. Oprecht benieuwd naar wat die ander ervaart. Doe je dat wel eens? Zo, een ander bevragen over zijn of haar geloofsleven. Aangeven dat je zelf ergens mee zit. Dat je tegenstand ervaart. Of juist dat je iets moois met de Heer hebt meegemaakt. Dat je een persoonsvijand overwonnen hebt. Het verhaal van Esau en Jacob beschrijft ook een relatie tussen broers. Een tweeling. En tweelingen zijn hechter met elkaar verbonden dan broers en zussen met een leeftijdsverschil. Ze zijn vanaf het prille begin betrokken bij elkaar. Ze voelen elkaar aan. Ze weten wat er bij de ander speelt. Maar deze verbondenheid, die werkt helemaal niet in het leven van Esau en Jacob. Ze hebben allebei een eigen leven. Esau is een jager en hij leeft op zichzelf. Hij denkt anderen niet nodig te hebben. Ik kan het allemaal zelf. Maar Jacob is liever thuis. Omringd door anderen. Hij hoedt de dieren. En ze ontmoeten elkaar vluchtig. En op een dag komt Esau thuis. Thuis van de jacht en uit honger. Honger naar wat? Honger naar contact met God? Contact met mensen? Nee hoor. Gewoon honger naar eten. En daar geeft hij zijn eerste geboorterecht voor op. Hij leeft gericht op tijdelijke genoegens. Kijk niet naar wat God wil. Wat voor een doel God heeft met zijn leven. Hij gelooft eigenlijk helemaal niet zo in God. Terwijl zijn vader Isaac en zijn opa Abraham toch echt het geloof in God voorleven. Ze spreken over en met God. Esau niet. Esau spreekt niet met God. Hij zoekt het zelf al uit. Hij heeft geen hemels doel voor ogen. Persoonlijk leven met God gaat voor hem niet op. Het staat niet op zijn prioriteitenlijstje. Hij geeft zijn eerste geboorterecht op. Hij geeft zijn erfenis in de hemel op. Leven met God, het lokt hem niet. Dat is een goede les voor ons. Laat jij je eerste geboorterecht zomaar even opgaan. Je recht om in het leven van het koninkrijk van God te leven afpakken. Gooi dat niet te grabbel voor aards genoegen. En nu dan nog even over Jacob, die hadden we nog niet gehad. Hij gelooft in God, maar hij bekeert zich toch niet. Hij houdt de touwtjes graag zelf in handen. En dat kan je natuurlijk zelf ook tegenkomen in je eigen leven. Zelf de touwtjes in handen willen houden. Jouw oplossing aan de Heer vertellen. Want je gaat ervan uit, dat is de oplossing. Ik mag oog krijgen. Je mag dan oog krijgen voor wat de Heer wil. Niet jouw oplossing, zijn oplossing. En in het verhaal blijft Jacob bang voor Esau. En hij gaat echt de verbroedering uit de weg. Dat werkt isolerend voor hem, die angst. En laat jij je dan wel eens isoleren? Trek jij je wel eens terug uit een gesprek met een ander? Trek je je wel eens terug uit een relatie? De boze, die maakt je bang. En vanuit verwerpende gedachten trek je je dan terug. Ga je op jezelf, veilig voor mogelijke kwetsing. Afgeschermd voor interesse van ander. Want wie zegt nou dat die ander niet te dichtbij komt? Stel je voor, zeg. Je blijft toch oppervlakkig? En wat je laat zien van jezelf is maar beperkt. Misschien zet je wel liever een masker op. Want waarom zou je nou delen met een ander? Interesses in elkaars leven lijken vluchtig. Tegenwoordig hebben we steeds meer media ter beschikking om contact te onderhouden. Facebook, FaceTime, WhatsApp. Het zijn enkele aanvullingen op vroegere traditionele brieven of een telefoongesprek. Reuze gemakkelijk om contact te onderhouden hoor. Even snel informeren hoe het met die ander gaat. Snel wat laten zien wat je in het weekend hebt gedaan. Even een foto posten. Grappige tekst eronder. En je hebt weer een inblik gegeven in je leven. Je hebt genoeg mogelijkheden om kort te delen over wat je bezighoudt. Maar durf je ook te uiten over geloofsvragen waar je mee zit? Of de boodschap van afgelopen zondag, bespreek je die wel eens? Wat heeft je aangesproken? Waar heb je vragen over? Wil je een ander laten zien wat er in je geloof leeft? Wat jij beleeft? Vertel je erover op jeugdavonden? Spreek je erover met medegemeenteleden? Na de dienst of op woensdag op de kring? Durf jij die inblik te geven in jouw persoonlijke relatie met de Heer? Ik heb 2 voorbeelden gegeven van broerrelaties uit het Oude Testament. En in beide gevallen wordt duidelijk dat ondanks dat het broers van elkaar zijn, ze eigenlijk geestelijk helemaal niet zoveel met elkaar hebben. Nu een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. En lees maar mee. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek, waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Na de hemelvaart komen de leerlingen van Jezus bijeen. Samen met een aantal trouwe volgelingen zijn ze in de bovenkamer en ze bidden dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. En ook Jezus en broers zijn erbij. Je hebt het gelezen. En dat treft me. Zijn familie is intensief betrokken bij zijn bediening. En het Nieuwe Testament vermeldt op diverse plaatsen in de Bijbel dat Jezus en broers aanwezig zijn. Ik denk, ze zijn van jongs af aan betrokken bij zijn leven. Bij zijn bediening. Ze zijn betrokken bij wat Jezus doormaakt. En ze worden geïnspireerd door wat hij uitdeelt over het leven wat hij heeft met de Vader. Ze worden geïnspireerd door wat ze geloven binnen hun gezin. En ze trekken samen met Jezus op. Misschien vaak in de schaduw, maar niet minder betrokken. En ze zien wat de relatie van Jezus met God voor een uitwerking heeft op hun broer. Het daagt hun uit om dat contact met God ook te zoeken, die geestelijke ontwikkeling. Van een moeder staat dat zij de woorden van God bewaart in haar hart. Woorden van God bewaren in je hart. Dat is een mooie eigenschap. En dat is ook een mooie eigenschap die de broers van Jezus in de praktijk brengen. Want ze ondersteunen Jezus in zijn bediening. Ze bemoedigen hem om door te gaan. Hen te leren over de relatie die hij heeft met de Vader. Hen wegwijs te maken in de geestelijke wereld. En na zijn opstanding zijn de broers aanwezig bij de apostelen. Ze bidden om leiding voor hun leven. Ze bidden om vervulling in de Heilige Geest. Ze verlangen naar meer van God. Niet of naar een diepe relatie met God. Voor hun leven, voor hun eigen leven, van dag tot dag. En verlang jij dat ook? Die relatie met God, van dag tot dag? Een relatie die je leven dagelijks inhoud geeft? En wat houdt dat leven met de Heer dan in? Wat moet je daarvoor doen? Wat moet je ervoor laten? Toen ik zelf nog jong was, waren dat vragen die me wel bezig hielden. Ja, hey, het is vandaag een jeugddienst, hè, dus. Vragen van wat moet je ervoor doen, wat moet je ervoor laten? Ze hielden het zelf bezig. Ik vond het toen helemaal niet zo vanzelfsprekend om daar nou alle tijd in te investeren. Maar wat blijkt, als je keuzes voor de Heer maakt, dan krijg je er veel voor terug. Wat krijg je ervoor terug? Nou, bijvoorbeeld rustige gedachten, te midden van stress op je werk of op school. Positieve gedachten over jezelf of over je uiterlijk, als dat in twijfel wordt getrokken. Blijdschap of woorden van God om te spreken in situaties als die erom vragen. Daarmee komen de leerlingen ook verder. De broers van Jezus en de leerlingen bidden. En hoewel Jezus niet meer fysiek in hun midden is, hij is naar de hemel gegaan, blijkt dit niet het einde van hun geloofsleven te zijn. Levend vanuit het geloof, Jezus is voor mijn zonde gestorven en hij wil dagelijks met mij uitwisselen, dat geeft hen het verlangen om hem te zoeken. En dat geeft jou toch ook het verlangen om hem te zoeken. En dat de Heer, dat zoeken van de Heer, dat gaat niet zonder slag of stoot. De leerlingen die Jezus uitzendt, die merken het. En vanuit het rijk de duisternis wordt grote weerstand opgeroepen tegen hun relatie met de Heer. Kunnen wij wel verder? Zijn we wel echt geroepen? Verwerpende gedachten over hun bediening. Gericht op onzeker maken, minder waardig voelen. Iemand anders kan het vast veel beter. Laat ik maar wat in de schaduw blijven. Dan zie ik wel wat er gebeurt. Ook hoogmoedige gedachten kunnen je worden aangepraat door de boze. Ach, ik kan het toch prima in mijn eentje? Daar heb ik die ander toch niet voor nodig? Ik heb helemaal geen behoefte aan de mening van een ander. Dan ben je gericht op jezelf. En die ik-gerichtheid, dat gericht zijn op jezelf, dat brengt mensen niet bij elkaar. En het brengt je niet bij de Heer. Want als het in je leven alleen om jezelf draait, dan is er weinig ruimte voor de Heer of voor anderen. En misschien denk je wel, daar heb ik toch helemaal geen last van. Ik geloof, ik kom op zondag naar de dienst, ik kom zelfs elke woensdag of vrijdag naar de jeugdavond. Dan ben ik toch niet op mezelf gericht, dan doe ik het toch. Maar die werkingen van de boze, die gaan op slinkse wijze. Denk er maar eens aan hoe de slang in het paradijs praat, inpraat op Adam en Eva. Als de keuze zwart of wit is, dan is het makkelijk kiezen. Maar als het grijs is, dan moet je op gaan letten. Je kan het namelijk herkennen, dat ik gerichte, zeker ook in je geloof. Als je bijvoorbeeld vaak bidt, Heer, wilt u? U bent toch die gevende God? Maar je mag die situaties een keer omdraaien voor jezelf. Er bewust van zijn. En vragen, Heer, wat wilt u? Wat wilt u nou met mijn leven? Met de jeugd? Met de gemeente? God heeft een plan met de mens. Hij wil die persoonlijke relatie met jou en met mij uitwisselen over wat je bezighoudt. Bespreken wat hij voor ogen heeft met jou. En de boze, die ziet die relatie niet zitten. Hij is er zelfs sterk op tegen. Hij wil niet dat je een relatie aangaat met God. En ook relaties tussen mensen ziet de boze niet zitten. Ik gericht zijn wordt bewerkt door de boze. Dat je op jezelf gericht bent. En dat brengt spanningen en onrust in je relaties. Dat blokkeert je relatie met de Heer als het om jezelf gaat. Dat zorgt ervoor dat je steeds vatbaarder bent voor de leugens van de boze. En dat kan je soms tegenkomen bij jezelf. En het is goed om daar eens over na te denken. En als je dan Jezus' relatie met zijn broers vergelijkt met de onderlinge band van bijvoorbeeld Kain en Abel of Jacob en Esau, dan merk je, die relatie die is anders. Hun geestelijke verbondenheid stijgt uit boven de aardse bloedband. Het geeft hun veel meer inhoud aan de relatie die ze hebben. En die geloofsband, die hebben jullie zelf ook. Die band, die zorgt er namelijk voor dat je gesprekken of samen zijn niet alleen gaan over je aardse belevenissen. Of worden bepaald door je aardse agenda. Zo, nou nu heb ik wel 5 minuten tijd voor je. Je weet je met elkaar verbonden door dat geloofsleven wat je deelt. En dat begint... Dat begint bij de keuze voor God. Je persoonlijke relatie voor Hem. En die relatie, die brengt positiviteit in je leven. Het geeft je ruimte om jezelf te kunnen geven aan een ander. Je kunt te kunnen delen in relaties. Je breekt door die ik-gerichtheid heen. Je staat open voor hem of voor haar. Je bent betrokken bij die ander. En die geestelijke verbondenheid... Die is niet exclusief voor bloedverwanten, voor broers en zussen, voor vaders en moeders met hun kinderen. Ik heb al wat gezegd over die familiebanden tussen broers. En familierelaties zijn goed om te onderhouden. Maar het gaat vanmorgen om die geloofsband, die verder gaat dan een bloedband. Jezus die zegt in Marcus 3 vers 33, wie zijn mijn moeder, wie zijn mijn broers? En hij geeft het antwoord, een ieder die de wil van God doet, dat is mijn broer. Dan staat de geloofsband voorop. Dat brengt je samen. Een geloofsband met je bloedverbanden, dat is een win-win. En dat zie je terug bij Jezus en zijn broers. Ze zijn door een bloedband met elkaar verbonden, maar meer nog, door het geloof in dezelfde Vader. En na Jezus zijn hemelvaart komen de broers samen. Samen met de apostelen, biddend voor vervulling in Heilige Geest. Bereid om te gaan de weg die Jezus hen heeft voorgeleefd. En dat komt niet vooruit van, wij zijn de broers van Jezus, wij zullen het eens even laten zien. Het komt voort uit de liefde voor God, liefde voor Gods schepping. Hun bereidheid om zich dienend op te stellen. Mensen te ontmoeten. Uit te delen van het leven wat zij hebben, wat ze zelf hebben met God. En vanmorgen zijn we hier dan als gemeente Alphen aan de Rijn. maar er zijn ook gasten. De jeugd van Den Haag is er. En we voelen elkaar met elkaar verbonden. Verbonden omdat we eenzelfde vader hebben. Dat we geloven in dezelfde God. Nou, de jeugdgroep van Den Haag, die kennen we nog niet zo goed. Maar die gaan wij vanmiddag als jeugdgroep van Alphen verder ontmoeten. Maar dat verbondenheid met elkaar, dat hangt daar niet vanaf. Dat hangt wel vanaf of je durft uit te wisselen met elkaar. Want daardoor groeit die band, die onderlinge band. Uitwisselen over je eigen relatie met de Heer. Hè? Je ziet het op zondag na de dienst. Je merkt het op jeugd of op kringavonden. Wat heeft je aangesproken? Je herkent het. Je herkent wat de ander beleeft. En als dat dan niet zo is, als je nou denkt van, hey, wat die ander nou vertelt, het is mooi, maar ik voel het nog niet zo, of herken het niet, voel dan de ruimte om die ander te bevragen. Hé, ik herken dat nog niet zo. Hoe doe je dat dan? Hoe merk je dat dan? Dat uitwisselen, dat geeft kleur, dat geeft sterkte aan de band die je hebt. Het versterkt de geloofsband die ons samenbindt. En vanuit je persoonlijk geloofsleven neem je dan deel aan die geloofsuitwisseling. Je deelt vanuit je eigen relatie met de Heer. Je herkent dingen die de ander aangeeft. En je maakt keuzes of verdere keuzes voor het geloof. Nou, dat keuzes maken, dat geldt natuurlijk voor de jeugd. Van jongs af aan ben je meegekomen met je ouders. Misschien voel je je wel verplicht om mee te gaan op zondag. Verplicht om naar de jeugdavonden te komen. Vanuit mijn eigen ervaring, samen zijn hier op zondag of vroeger op de jeugd, het krijgt pas betekenis als je eigen geloofsleven groeit. Dan snap je waarom mensen gaan staan bij het zingen. Dan is de preek niet meer lang of saai. Nou ja, lang misschien wel. Maar. Dan valt je iets op in de preek of in het woord waar je zelf vragen over had. Ik herinner me momenten dat ik op zondag dacht, oh, zit het zo? Nou, dat heb ik nog steeds wel eens hoor. Maar ik wil jullie, als gemeentelid, als jeugdleider, wil ik jullie uitdagen, jeugd, om eens na te denken over wat geloof voor je is. Hoe je het zelf ziet. Wat je denkt van jouw rol binnen de gemeente, denk er de komende tijd maar eens over na. Nou, alle niet-jeugdigen die denken natuurlijk, dat is niet voor mij. Maar de vraag over wat het geloof voor je betekent, is zeker niet alleen voor de jeugd. Voor jullie allemaal natuurlijk de uitdaging om na te denken over wat geloven voor jezelf betekent. Wat heb je ervoor over? Wat wil je ervan delen met een ander? Dat hoef je niet nu even snel zo te bepalen. Dat komt terug in je eigen uitwisseling met de Heer. De Heer spreekt tot je, geeft je dingen aan. Versta je hem dan ook? Luister je naar hem als hij dingen wil delen? Die persoonlijke relatie met God geeft jou de mogelijkheid om deel te nemen aan broederschap, aan gemeente zijn. Je hebt wat in te brengen vanuit je eigen geloofsleven. Je kan jezelf inzetten. En hoe doe je dat dan praktisch? Dat inzetten, dat invulling geven aan broederschap. Nou, bijvoorbeeld door voorbeden te doen. Als je weet dat een ander het moeilijk heeft. Je ziet het op zondag of door de week. Bid voor die ander om versterking, om kracht, om bemoediging. Elkaar bemoedigend. Tweede, als je iets moois ziet bij een ander, zeg het eens. Omdat je gewoon blij bent met de inbreng van de ander. Als gemeente heb je oog voor elkaar. Oog voor elkaars geestelijke ontwikkeling. Dank de Heer daar ook voor. En bemoedig de ander ermee. Luisteren naar een ander. Zonder het te moeten oplossen. Heel goed voor mezelf. Uitwisselen over je geloofsleven, dat versterkt je onderlinge band. Het geeft de ander de ruimte om te vertellen, zeker als die ander ergens mee zit. Nou, dat is wel een kunst om je daarvoor open te stellen als die ander wil gaan vertellen. Zeker voor mezelf herken ik dat. Luisteren is niet meteen na 3 zinnen proberen een antwoord te bedenken. Want wie zegt dat die ander daarop zit te wachten? Wie zegt dat die ander daar al klaar voor is? En wie zegt dat jouw oplossing juist is? vrijmoedig elkaar bevragen. Ik geloof dat een onderlinge geloofsband, dat een onderlinge geloofsuitwisseling de band versterkt. God wil graag met jou uitwisselen over je leven, over de keuze die je maakt. Maar voor broeders is uitwisseling ook belangrijk. Het versterkt de band, omdat je persoonlijk durft te zijn. Je durft jezelf te laten zien met al je zwakheden. Niet beter voordoen dan wie je bent, gewoon wie jezelf bent op dit moment. Met de intentie die je hebt om de Heer te dienen. Je bent betrokken bij elkaar als je je zo voor elkaar open durft te stellen. Dat je elkaar durft te bevragen. En betrokken bent bij het wel en wee van een ander. Een ander mooi punt van de invulling van broederschap is het uitwisselen met elkaar ondanks het leeftijdsverschil. Want broederschap blijft niet beperkt tot leeftijdscategorieën. We hebben het gehad tijdens het gemeenteweekend over die uitwisseling. Het gaat niet om jong of oud en de een is anders dan de ander of minder dan de ander. Jezus heeft oog en liefde voor jong en oud. Dat kunnen wij natuurlijk prima in de praktijk brengen. We hebben er toen tijdens het gemeenteweekend over mee geoefend. Maar het is denk ik een mooi punt voor ons, voor de toekomst ook. Dat geeft die verbroedering aan. Dat zorgt voor die onderlinge uitwisseling. Dat je oog hebt voor elkaar, jong en oud, want je hebt elkaar wat te vertellen vanuit je eigen leven, vanuit je eigen ervaringen. Samen lofprijzen. Samen de Heer groot maken. We hebben het vanmorgen gedaan tijdens de zangdienst. Hem de eer geven die ons verbindt. Ieder vanuit zijn eigen liefde voor de Heer. Nou, ik weet niet of jullie het vanmorgen gemerkt hebben, maar je merkt het toch. De hemel kan opengaan tijdens het zingen. Dat is toch mooi, dat de hemel opengaat in je eigen leven, maar dat je dat dus ook deelt met elkaar. Doordat je samen de Heer de eer geeft. Dat je de Heer heel dichtbij ervaart. Dat het positieve van Hem jou omringt. En dat je dat ook ziet bij de broer of zus die naast je staat. Die je lief hebt en met wie je wat wil delen. En sluit bijvoorbeeld eens aan op elkaars gebeden of op elkaars aanbidding. Die verbondenheid met elkaar mag je ook uiten. Uiten in je gebeden, eensgezind bidden. Omdat je ervaart wat die ander bidt. Dat je denkt, ja, Heer, wat die broer of zus nu bidt, dat zit ook in mijn hart. Dat leeft ook in mijn hart. Dat je erop aansluit, dat je het niet denkt, je niet laat weerhouden, oh, maar het is al gebeden. Want het is juist mooi om je stem te laten horen, die verbondenheid met elkaar tot uiting te brengen, door aan te sluiten op elkaar in gebed. De Heer wil jouw stem ook horen. Hij is blij met jouw inbreng. Laat het dan op elkaar aansluiten, laat je niet weerhouden. Ik begon met Kain en Abel. Broers die een bloedband delen. Broers die geen geloofsband delen. Kain die komt uiteindelijk tot een uitspraak dat hij toch zeker niet zijn broeders hoeder is. Het ging ook over de relatie tussen Jezus en zijn broers. Broers die en een bloedband en een geloofsband delen. Bij elkaar betrokken door het geloof in dezelfde Heer. Uiteindelijk gaat het om de geloofsband die je deelt. Niet per se vergezeld door een bloedband. Want het is die geloofsband die ons verbindt en die ons sterk maakt. Sterk tegen aanvallen vanuit het rijk der duisternis. Op ons persoonlijk, op ons gezamenlijk. Maar door die levendige relatie met de Heer die je zelf inzet. En die uitwisseling daarover word je sterk. Worden wij sterk. Dan neem je het voor elkaar op. Dan ben je betrokken bij elkaar. En geef je hem samen de eer. Wij zijn wel elkaars hoeder. Vanuit liefde. En dan is het genieten. En vanmorgen roep ik je op om door te gaan. Met het versterken van die onderlinge band. Gewoon jezelf te laten zien in contact met een ander. Jongeren, ouderen, veilig, vertrouwd, eerlijk en oprecht. Dan komt die broederschap verder in jullie naar voren. En het wordt gezien en het zal verder gezien worden. Amen. En dan zal Toya het nu overnemen.